Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Regelmatig een boek lezen, dat doet wonderen voor je geest. Je wordt er empathischer en creatiever door, zo stellen tal van wetenschappelijke studies. En dan is lezen ook nog eens een krachtig medicijn tegen stress, verdriet en somberte. En toch is het in de praktijk soms verdomde lastig om dat boek op je nachtkastje open te slaan, als er ook Netflix is en WhatsApp en Instagram. Kan een leesclub helpen om de leesliefde op te poken? Waarom zijn leesclubs, leesavonden en leesfestivals eigenlijk populairder dan ooit? En wat zijn de gouden tips om jezelf ondanks al die afleiding toch aan het lezen te krijgen? Dat bespreek ik vandaag midden in de Boekenweek met boekenredacteur Emilia Menkveld. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij coördineert onze eigen Volkskrant Boekenclub, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Met wetenschapsredacteur en ja, ook boekenschrijver, bestsellerschrijver mag ik wel zeggen, geloof ik. Anna van den Bremer, goedemorgen. En aangeschoven is ook Emma Curvers, die een jaloersmakende leesclub heeft al jaren.
Klopt,
Emma.
Hoi.
Anna, ik begin even bij jou, want jij hebt ook een stuk geschreven over leesclubs. Of boekenclubs, mm-hmm. Hoe noem jij ze?
Ja, een beetje door elkaar eigenlijk.
Ja, hè?
Ja,
zoals ik ook net deed.
Boekenclubs, leesclubs, ja.
Ja, en want die lijken in de lift te zitten.
Ja, ik had het voor het artikel uitgezocht inderdaad. Dat er, de officiële cijfers zeggen dat er zo'n 5000 leesclubs in Nederland zijn. Maar dat zijn de leesclubs die vallen te tellen. Dus die wel bij een vereniging of iets of vanuit een organisatie worden georganiseerd. En je hebt natuurlijk ook wel vriendenclubs, collega's die gewoon informeel bij elkaar komen om een boek te lezen. Dus uiteindelijk zijn het er nog meer. En je hebt bijvoorbeeld Stichting Senia en die organiseren leesclubs door heel het land. Bijvoorbeeld vanuit bibliotheken regen ze vrijwilligers die dus een clubje mensen optrommelt om samen een boek te lezen. En ook hoe doe je dat dan, dat gesprek daarover. En zij geven aan dat het aantal leden echt enorm groeit. Er zit nu op 12.000 leden, 1750 leesclubs door het land.
Ja.
En zij wijden dat zelf aan een soort corona-effect. Omdat iedereen zat natuurlijk een beetje opgesloten in zijn eigen huis. Mensen nu het leuk vinden om weer samen te komen. En dat het boek als een soort middel of doel wordt ingezet om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, en dat zijn eigenlijk hele verschillende leesclubs, hè, waar jij het over hebt in jouw stuk. Je hebt dus een soort van semi-professionele en gewoon mensen die bij elkaar komen,
ja,
toch?
Ja, ja. Is er informeel. En ook bij Senia zie je ook wel dat het, best wel veel fictie. Dus dan zie je ook wel alle boeken die goed doen in de bestsellerlijsten worden gelezen. Maar je hebt ook geschiedenisclubjes die dus juist meer non-fictieboeken dan bespreken.
Ja, en ook nu corona volledig op zijn retours, blijft eigenlijk dat aantal stijgen, denk ik.
Ja,
toch?
Ik denk
ik hoor het
wel,
ook overal om me heen. Hoe verklaar jij dat? Wat denk je wat de aantrekkingskracht is van een avond met z'n allen met een boek op schoot?
Ik denk inderdaad, het zal de motivatie erachter best wel verschillen, denk ik, per club. Van ben je echt heel diehard dat je constant over dat boek gaat hebben.
Ja.
Maar ik denk dat er ook wel een grote groep van mensen is van je vindt het leuk om mensen te ontmoeten of samen te komen. En door dat boek heb je gewoon wel wat bijzondere gesprekken.
Ja.
Ook eigenlijk naar aanleiding van dat boek. Minder van, oh, hoe was je vakantie? Dat niveau.
Ja.
Ontstijgt het wel als je een soort gemeenschappelijk iets hebt om te bespreken. En het is ook heel bijzonder dat je dan allemaal hetzelfde boek hebt gelezen. Want ik heb dat zelf wel. Ik zit helaas nog niet in een leesclub.
Oproepje van Anna van den Bremer hierbij.
dat het ook soms, je hebt dan in je eentje dat boek gelezen. Punt. En dan heb je wel zin om het over te hebben. Maar met mensen die dat boek niet hebben gelezen, dan stokt het gesprek wel heel vrij snel.
Ik probeer het wel met mijn vriend, maar die haat dat echt. Als ik het gewoon een boek 2 uur ga zitten bespreken met hem.
Dat is dan meer een monoloog.
Ja. Ja, dus dat is echt heel leuk, kan ik zeggen. Want ik heb er zelf ook een boek- en leesclub. Alhoewel wij nog niet zo heel regelmatig samenkomen. Maar ja. Dat lijkt mij misschien wel, dat is wel.
Ik heb ooit in een leesclub gezeten samen met mijn vriend. Toen we nog geen verkering hadden. Dus dat was meer een soort van duo leesclub. Meer een soort wederzijds versierpoging, denk ik eigenlijk. Ja, maar dat was achteraf helemaal niet. Toen gingen we samen wonen daarna. En toen had je dus allemaal dezelfde boeken. Dus toen was het eigenlijk ook weer niet zo praktisch.
Dus jullie kwamen dan echt samen om een boek te bespreken, zeg ik met aanhalingstekens. Ja. Of waren jullie echt dat boek aan het bespreken?
Daar begon het wel mee. Ja.
Hey, en tegen deze trend in is er eigenlijk een soort ontlezing gaande al heel lang. Wat weten we daar vanaf? Hoe is het gesteld met het leesgedrag van onze Nederlanders?
Daar hebben we natuurlijk ook best wel veel in de kranten lezen we daar ook wel over dat daar niet zo goed mee gaat. Dan gaat het ook vaak over leesvaardigheid onder jongeren. Maar als je kijkt over de hele groep of volwassen Nederlanders, zie je wel dat die tijd die we aan lezen besteden afneemt. Ja. Eigenlijk al sinds de jaren 50, dat dat nu ook doorzet. Het Sociaal-Cultureel Planbureau, daar is altijd zo'n tijdsbesteding onderzoek. En daaruit blijkt dat 2006 besteden we nog 4,7 uur gemiddeld per week aan lezen. En dat 10 jaar later, in 2016, nog 3,4 uur is per week.
Ja. En dan maar, is het lezen in de breedste zin, geloof ik. Ja. Hè? Dus ook kranten en...
Ja, alles. En alles, ook dus nieuwssites op je telefoon. Ja. Dus als je dan nog eens kijkt wat van die tijd, die 3,4 per week is in boeken, is dan 28%.
Ja.
En dat komt dan op 12 minuten, als je weer kijkt op een dag, 12 minuten per dag. Ik denk dat veel mensen dan denken, oh, dat is echt wel weinig. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat deels van die daling wordt veroorzaakt doordat de groep niet-lezers, mensen die überhaupt niet lezen, dat die groeit. Ja. En omdat dit gemiddelde cijfers zijn, dus alle volwassenen die mee hebben gedaan aan dat tijdsbestedingonderzoek, dat gemiddelde wordt natuurlijk enorm omlaag gehaald als een hele groep 17% überhaupt niet leest.
Ja, ja.
Dus van de mensen die al lezen, het is niet zo dat die minuten
steeds wegcijpelen.
Nee, dat per jaar enorm afneemt.
Ja, want Emilia, jij bent natuurlijk ook boekenredacteur. Wat krijgen jullie mee over ontlezing? En wie is die groep die helemaal niet leest?
Ja, wie is die groep? Ja.
Hoe herken je de niet-lezer bij het bushokje?
Kunt herkennen. We hadden afgelopen weekend een stuk van datajournalist Serena Vrijters in ons katern. En zij heeft eigenlijk 5 prachtige profielen gemaakt van de lezer. En dat gaat van de vrouw van 70 plus die het de CPMB dan een heavy lezer noemen. Dus
dat is Maria, geloof ik.
Dat
hè?
Is Maria, ja. Maar daar vallen dan ook de jonge TikTok-lezer die dus haar of zijn boekentips van BookTok haalt.
Ja.
Maar er schijnt dus ook een profiel te zijn van een man van middelbare leeftijd die dan vooral in de vakantie leest en vooral non-fictie.
Ja.
Dus nou ja, zo ik zou het moeilijk vinden om nou te zeggen wie echt de niet-lezer is, maar die groep is dus weer relatief klein.
Ja. En ben jij een heavy lezer? Zit er een Maria in jou?
Ja, ik ben wel een heavy lezer, ja. En dat komt deels door mijn baan. Ik lees in de basis tijd. En daarbuiten probeer ik ook nog wel voor mezelf te lezen, maar dat komt dan, dat komt vaak ook weer op vakanties neer. Ik heb echt een soort rij boeken die dan blijft staan. Mm. En waar ik dan door het jaar heen niet zo aan toe kom. En ik bespreek vooral vertaalde fictie. Dus ik zit helemaal niet zo goed in mijn Nederlandstalige fictie. Dat probeer ik dan in de vakantie snel in te halen.
Ja.
Dus
En hoe ziet jouw leesritme er dan uit? Zeg maar, wanneer lees jij bijvoorbeeld op een dag of...
Ja, nou ja, ik lees onder werktijd. Dus ik ga gewoon om 9:30 's ochtends zitten en ik ga een roman lezen. Maar goed, dat hou ik nooit 8 uur vol. Dus ik probeer dat altijd te combineren met wel schrijven of vergaderingen, weet ik veel wat. Maar als ik voor mezelf lees, dan vind ik het prettigst om, denk ik, een uur of 2 aan ingesloten te lezen. En dan even... Ik heb wel echt pauzes nodig, zeg maar. Ja. En ik lees heel graag op lange treinreizen. Dat vind ik eigenlijk het allerfijnste.
Ja.
Omdat er geen afleiding is.
En jij zit ook in 2 leesclubs, begreep
Klopt.
Ik.
Ja, ik zit in 1 leesclub die bestaat al vanaf mijn studietijd. En dat is een Latijnse leesclub. Dus we zijn nu al ruim 2 jaar bezig met de Metamorfose van Ovidius. En lezen van kaf tot kaf. En dat is, we komen elke 2 weken bij elkaar.
Ik vind het echt indrukwekkend.
Ja, maar het is niet zo dat we dan... Je hoeft dan dus niet elke keer een heel boek te lezen. Iedereen bereidt dan een klein stukje voor. Dus het is misschien ook een soort meer een soort vertaalclubje. Dus je bereidt dan 20 of 30 regels voor. Iedereen die doet dan zijn beurt, zeg maar. En daar gaan we het dan over hebben. En dat gaat dan over gewoon de interpretatie van de tekst. Wat staat hier nou? We hebben net toevallig de passage gelezen waarin dan de 1 oog cycloop Polyphemus een bloedmooie zeenimf probeert te verleiden met heel weinig succes. Nou ja, maar we hebben het dan
herkenbaar,
ook
ja.
over het werk in wat bredere zin. Dus van ja, wat moeten we nou met Ovidius en hoe hij over vrouwen schrijft? Wat moeten we denken van al die verkrachtingen die in dat boek voorkomen? Dus het gaat, dat is heel interessant en het is ook heel erg leuk om zo lang met één werk bezig te zijn.
En hoeveel mensen zitten dan in die club? En drinken jullie dan ook wijn erbij?
Ja, absoluut. Ja, dat is, ik denk dat dat sowieso van de meeste leesclubs een heel belangrijk onderdeel is.
Wijn,
of in elk geval. Je hoort vaak dat mensen gaan koken en daarna het boek gaan bespreken. Of juist, wij doen dan altijd een borrel achteraf. Dus dan praten we ook over andere dingen. Maar het is wel echt eerst 2 uur lezen. Of 2 uur in elk geval praten over het boek. En dan ontspanning.
Ben je ook veel tijd kwijt om dat voor te bereiden? Voordat je naar de leesclub gaat?
Nee, dat valt dus bij deze leesclub wel mee. Dat is dan een half uurtje maximaal of zo. Dus dat is goed te doen. Ik doe het meestal in de tram onderweg naar de leesclub, zeg maar. Oh. En we zijn met z'n achten of zo. En dat is wel een niet iedereen is er altijd. Maar,
En Emma, ik had het al over jouw jaloersmakende leesclub. Hoe vaak komen jullie samen?
Ja, we bestaan alweer 5 jaar, dus we houden het echt aardig goed vol. En we doen denk ik zo'n 5-6 boeken per jaar, dus om de paar maanden. En we zijn best wel een gedisciplineerde club.
Coole club ook wel. Ik zie wel eens foto's voorbij komen van een soort van bandfoto's dan, waarbij iedereen de andere kant op kijkt.
We doen ons best om propaganda voor het Nederlandse boek te verspreiden. We maken ook altijd wel reclame voor die boeken die we bespreken. Ja, we staan uit allemaal schrijvende en makende mensen. Dus dat maakt het ook weer heel leuk dat iedereen er ook beroepsmatig mee bezig is.
Ja, en discipline, waar uitzicht dat in? Wat maakt het zo gedisciplineerd?
Misschien meteen een tip voor de mensen die een leesclub zouden willen. Het is natuurlijk vreselijk om een afspraak te maken met een groep als je ouder dan 25 jaar bent. Dat weet iedereen. Dus je moet meteen die datumprikker gewoon eruit gooien. Als die afspraak is geweest van die leesclub, hup, meteen een nieuwe afspraak maken.
Ja.
En niet treuzelen allemaal. Als je die mail krijgt, gewoon meteen invullen. En niet bij het eerste kuchje afzeggen, ook gewoon gelijk. Het is een afspraak met 7 mensen, dus je weet dat het weer 2 maanden duurt als je probeert om het opnieuw af te spreken. We zijn echt best wel dedicated.
Ja, het
en
is
dat
ook niet erg als
fijn.
Iemand een keertje overslaat. Andere leesclub komt ook eens in een paar maanden bij elkaar. Ja. En ja, die groep is soms wat kleiner, soms wat groter.
Ja.
We zijn ook de hele coronaperiode gewoon doorgegaan. Dat waren dan Zooms. Het was veel minder leuk, maar gewoon wel toch bij elkaar komen. En niet te veel mensen erbij nemen.
7 is het magische getal, denk jij?
Ja, vind ik wel. Want je wil toch het hele rondje afgaan. Want je wil iedereen de kans geven om iets te zeggen. En als je dan meer dan 7 mensen hebt, dan krijg je een beetje zo dat gevoel van een kleuterklas na de schoolvakantie. Dat je denkt, jezus, wanneer is die kring nou eindelijk afgelopen? Wanneer mag ik nou wat zeggen? Dat is gewoon niet fijn. Je wil wel iedereen de kans geven en ook nog energie hebben om te luisteren.
Want jullie gaan echt de hele kring, jullie laten iedereen het woordje doen.
We hebben altijd wat discussiepunten. Die worden voorbereid door de host. Van vragen. Van wat vonden jullie van dit element uit het boek? En daar gaat iedereen dan iets over zeggen. En dan uiteindelijk na een stuk of 5 discussiepunten, dan geeft iedereen zijn sterren aan het boek. Hoeveel sterren? Dan maken we altijd een gemiddelde. En dan komt de quiz. Dat hebben we ook altijd.
Ja,
en
die quiz. Ja, daar stond ik heel hard op aan toen ik daarover hoorde.
Ja, de winnaar van de quiz mag de volgende keer het boek kiezen. Ja. Dus zo gaat het. Daarom, dat is eigenlijk ons format.
En als je het boek hebt gekozen, moet je dan ook het inleiden bij jullie? Of niet? Heb je dan nog het huiswerk dat je...
Nee, ja, je kan dat zo groot of klein maken als je wil. Soms wordt er een hele PowerPoint bij gemaakt met filmpjes. En soms heeft iemand wat minder tijd. Nou, dat is ook prima.
Maar hoe selecteer je nou de mensen van je leesclub? Anna?
Nou, ik heb precies diezelfde vraag, want ik ga nu ook een leesclub beginnen, heb ik mezelf voorgenomen. En ik voorzie nu al, als ik dat aankondig, dat allerlei mensen gaan zeggen, oh ja, lijkt me ook leuk. Mensen die niet lezen, waardoor het, het gesprek niet
dat
van de grond komt en die alleen maar gewoon een beetje slap willen ouwehoeren, terwijl ik wel echt het boek wil bespreken.
Ja, Emma trekt haar strenge blik en ze heeft
uit
je alle antwoord op.
Uit beleefdheid ga jij dan zeggen, oh is goed, ja, je kunt er ook wel bij, ik stuur je een e-mailtje en dan krijg je een heel gedoe om af te spreken en na 2 keer spreek je niet meer af. En dan gaat het momentum eruit. Je moet echt fanaten zoeken. Dus die moet je toch een beetje cureren misschien.
Ja,
moet je gewoon beginnen met een harde kern en daar dan met algemene instemming af en toe iemand bijvragen.
Oh, maar dan heb je daar weer eindeloze discussie over. Je moet er gewoon een beetje juist een soort casting doen, alsof het een girlband wordt, heel streng. En dan gewoon de boel op slot. afgelopen
audities.
Want in mijn appgroep van mijn leesclub, daar zitten dus een aantal lurkers. Jullie weten wie jullie zijn. Dus die zitten er nog wel in, maar die reageren eigenlijk nooit meer. Die komen ook niet.
Moet ja, dat is toch dan... ongemakkelijk dan? Ja. Of doen jullie laten nieuwe mensen toe, Emilia?
Nou, er is laatst, mijn man ja. is bij mijn tweede leesclub gekomen. En ik had dat voorgesteld, dat leek me heel gezellig. En toen is eerst even aan de anderen gevraagd, van, zijn jullie hiermee akkoord? Nou ja, dat vonden ze wel goed, dus ja. Nu zit hij erbij.
Ja, maar, je wist wat voor vlees je in de kuip had, hè?
Ja, ik had al een goed woordje.
Ook een heavy laser, ja man.
Ook een heavy laser, ja.
Ja. Hey, en Anna, jij schreef in jouw stuk eigenlijk ook over de do's en de don'ts van een leesclub. Want iedereen die nu thuis luistert en denkt, ik wil dat ook beginnen. Wat zijn nou de belangrijkste beginselen? Ja, wat moet je nou doen om een succesvolle leesclub op te zetten?
Ja, ik denk dat het belangrijk is in het begin een beetje te inventariseren van zit je op dezelfde golflengte van wat het idee achter die leesclub is. Qua motivatie. Want zijn er mensen die gewoon denken, oh, ik ben een gezellige bol en ook een beetje het boek bespreken. Of zijn er juist mensen die echt, zoals Emilia ook aangaf, van echt 2 uur lang eerst dat en dan een glas wijn. Dus dat je daar niet een soort van mismatch in hebt. Nou, wat Emma eigenlijk ook aangaf, van dat je iets van een structuur voor de avond bedenkt. Want dat hoorde ik wel, dat heel vaak misgaat. Dat het te gezellig wordt. En dan denk je, oh, het boek, het is al 11:30, we hebben het boek eigenlijk nog niet besproken. Dus van wel een structuur van hoe je dat aanpakt. Soms hoor je van dat mensen in het kringetje rondgaan. Eerst 3 zinnen over het boek schrijven. Is iedereen al even aan de beurt geweest? Of een cijfer? Of, en hoe je die avond dus indeelt. En wat ik ook hoorde... iets van een gespreksleider of de host die dat dan misschien bij die de mensen ontvangt. Ja. Dat je wel 1 iemand aanwijst die het in goede banen leidt. En die dus ook wel in de gaten houdt. Ligt misschien ook wel een beetje aan hoe groot de groep is. Maar die het een beetje in de gaten houdt, komt iedereen wel aan bod. Want in ieder gezelschap heb je natuurlijk mensen die van nature gaan oreren. Meer dan misschien iemand anders die dan minder aan bod komt. Ja, dus dat je wel bij zijn
om dat weer af te kappen.
Ja.
En iets wat ik aanvullend daarop ook nog dacht... Ik vind het altijd best prettig om niet meteen te beginnen met wat vond iedereen en geef een cijfer. Want dan krijg je meteen dat mensen zeggen, ik vond het vreselijk, ik vond het te gek. En dan ben je daar al heel erg mee bezig. Maar eerst gewoon andere elementen van het boek bespreken. Dan krijg je een veel interessanter gesprek.
Meer de inhoud in plaats van het oordeel. Direct.
Ja, en het oordeel even uitstellen. En heel vaak heb ik dan dat ik aan het eind van die 1,5-2 uur denk, nou, ik vind het boek eigenlijk leuker geworden door dit gesprek. Of misschien wel minder, weet je wel.
Ja, dat het langzaam steeds meer gaat leven. Dat kan wel eens, hè?
Ja.
Ik heb ook wel eens gehad dat je dan inderdaad van, ja, het was heel mooi. En dat het een soort van doodvalt.
Ja,
dan. Omdat je niet
ja maar daarbij helpt het denk ik wel echt om mensen te vragen om aantekeningen te maken tijdens lezen. Of alvast na te denken over waar kunnen we nou over praten. Dat hoeft niet alleen de gespreksleider te zijn. Maar...
Dus jij zegt, Emilia, je moet toch wel een beetje huiswerk ook maken?
Het hoeft niet als huiswerk te voelen. Maar ik bedoel, als je een boek leest, dan komen er wel vanzelf altijd vragen. Of er vallen je dingen op van, hoe werkt dit personage? Wat is dit motief? Komt dat terug? Wat grappig.
Ja. En hoe werkt dat bij een, zeg maar, boekenclub zoals de Volkskrant? Want die bestaat.
Ja.
En die coördineer jij. Hoe gaat het er dan daaraan toe?
Nou, de Volkskrant Leesclub is grotendeels digitaal. Dus wij hebben een Facebookgroep. Daar zitten bijna 12.000 mensen in. Die doen natuurlijk niet allemaal elke maand mee. Mensen die kijken ook mee. Of misschien zijn er boeken waar ze dan geen zin in hebben. Wij hebben altijd een leesclubbegeleider. Dat is meestal een van onze recensenten. Deze maand doe ik het over de nieuwe roman van Marijke Schermer, In het Oog.
Ja.
Ik heb dan een leeswijzer geschreven. Die komt aan het begin van de maand online. Die komt ook is gewoon op de Volkskrant website te vinden. En vervolgens plaats ik als begeleider om de paar dagen een vraag in de groep waar mensen dan op kunnen reageren. En ik vraag mensen ook altijd om gewoon zelf de dingen te posten waar ze mee zitten. Ja, waar die opvallen. Ja.
Zijn er nog heftige discussies die ook losbarsten? Want mensen niet eens met elkaar...
Ja, het verschilt heel erg per boek. Ik denk de succesvolste editie die we hebben gehad van de Volkskrant Leesclub ging over Alcibiades van Elinor Pfeiffer. Daar kwam heel veel reactie op en heel veel discussie ook. Want ik denk dat
boek had toch ook hele verschillende recensies?
Ja, precies. Maar dat zag je dus terug in de leesclub. Dat mensen het echt enorm met elkaar oneens waren. En dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. En je zag bij dat boek dat mensen het ook, die leesclub ook echt gebruikten als een soort van leeshulp, een stok achter de deur om op gang te komen. Ik hoorde van iemand, ze zei tegen mij van ja, dat boek lag me zo aan te staren en het is zo'n dikke pil. En vanwege die leesclub dacht ze, nou, nu ga ik dan ook echt ermee aan de gang.
Werkt dat voor jou bijvoorbeeld ook zo, Emma, dat jouw leesclub een stok achter de deur is, een manier voor jou om jezelf aan het lezen te houden?
Nou, ik lees sowieso altijd wel als ik ga slapen een hele tijd.
Ja.
Dus zo valt het mee, maar het is wel een manier om boeken te lezen die ik anders niet zou lezen en schrijvers te leren kennen die ik anders nooit uit het rek had gepakt. Dus dat werkt wel heel erg goed. En misschien is het, ja, het werkt toch wel een beetje als stok achter de deur, want als die leesclub dan dichterbij komt, dan denk je, oh, ik moet nog wel de helft.
Ja.
En het is ook misschien een beetje, want jij zegt in het begin, wat is die aantrekkingskracht van die boekenclub? Ik denk dat we het allemaal ook wel een beetje voelen als een soort, ja, iedereen heeft wel een beetje het gevoel van onze tijd versnippert steeds meer. En die boekenclub is een soort tegengif daartegen. Net als dat je zit heel veel op je telefoon en Twitter en Netflixen. En die boekenclub ben je daar in elk geval die middag al niet mee bezig. Alsof, weet je, je hebt ook een soort, ja, je hebt ook buddies nodig als je bij de AA gaat. En zo heb ik die boekenclub om, zeg maar, mijn Netflix-verslaving dan te lijf te gaan.
Ja, want Anna, wat weten we eigenlijk over hoe lezen kan helpen tegen stress, maar bijvoorbeeld ook hoe lezen kan helpen om je concentratievermogen een beetje op te krikken in deze aandachtseconomie waarin je voortdurend afgeleid bent?
Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zullen noemen van je komt niet aan lezen toe, want er is zoveel competitie om je aandacht van de Netflix-serie. En dat is echt toch wel wat makkelijk om op de bank te ploffen en gewoon te kijken wat op je afkomt. En lezen is natuurlijk wel, vergt gewoon wat meer van je, want je moet de letters decoderen om dat woord te vormen.
Want doodvermoeiend.
Doodvermoeiend. dus het vraagt echt wat meer van je concentratie om aaneengesloten te lezen dan een serie te kijken. En dat is denk ik wel het verschil. Er wordt vaak gezegd van, nou ja, hoe belangrijk is dat boek eigenlijk? Want je hebt nu ook zulke goede scenario-schrijvers, toch? Want eigenlijk is een goede serie is bijna qua verhaal en kwaliteit van het verhaal bijna een boek.
Ja.
Maar ik denk dus het feit dat het een tekst en dat je dus ook geneigd ben als je een boek in je hand hebt, minder snel je telefoon erbij te pakken. Dus tot het iets doet voor je lange termijn concentratie. Dus ook voor je cognitieve vaardigheden echt wel wat oplevert.
Ja,
maar sowieso mensen, je hebt toch niet serieus je telefoon in je slaapkamer liggen? Stop daar echt mee als je dat doet. Als je dat hoort, doe dat niet.
Het is mijn wekker, hij ligt er.
Nee, dan koop je zo'n ouderwetse met zo'n knop erop.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Dus op jouw nachtkastje ligt geen telefoon, alleen maar een hele stapel boeken.
Ja.
Want ik heb weer geleerd uit een ander stuk van jou, Anna. Dat ging over lezen en hoe je jezelf aanzet om meer te lezen. Dat eigenlijk 's avonds laat lezen misschien helemaal niet zo'n slim idee is, toch?
Ja, want ik ben daar dus wel bij Emma ook benieuwd naar. Van leest heel veel 's avonds. Hoe dan? Want ik heb ook wel dat boek liggen op mijn nachtkastje. Maar ik heb toch vaak, dat is zo de rand van de dag. Je bent moe.
Ja,
lukt het jou
dan echt?
En het werkt
op dat moment al wat discipline.
Beetje constant.
En die heb je misschien dan niet meer.
Nou, ik denk dan, ik ga op tijd naar bed. Ik ga er lekker op tijd in liggen.
Wat is op
tien
tijd?
Tien uur lig je erin. En dan als je een leuk boek hebt, kan je tot 11 uur lezen. Als het een beetje een saai boek is, lees je tot 22:30.
Ja.
Okay.
Val je vaak in slaap tijdens het lezen?
Nee. Ik leg het weg en dan...
Oh, ja. Want volgens mij is het belangrijker om die routine te hebben. Dus val je maar een keer in slaap. Maar dan heb je in elk geval wel de gewoonte om altijd maar weer dat boek te pakken. Ik denk dat dat voor heel veel mensen moeilijk is. Ze hebben geen vast moment in de week of in de dag waarop ze vanzelf een boek pakken.
Ja.
En ik zat, dat stuk wat ik schreef over hoe je je leesliefde aanwakkert, kwam Paul van Tongeren, filosoof, die zei van, die haalde Nietzsche aan, die ooit heeft gezegd, paraphraseer even, van je vruchtbaarste, een goede lezer geeft zo'n, leest op de vruchtbaarste momenten van de dag. En dat doen we dus vaak niet.
Ja.
Het ligt natuurlijk een beetje aan of je een ochtend- of avondmens bent. Maar als je een ochtendmens bent en je gaat om 11 uur 's avonds, lig je in bed. Ja. Nou, en nu moet het gebeuren op literair vlak.
Ben je te laat.
Ja. En iemand, een collega, ik zal geen namen noemen, die vergeleken met seks. Van dat ook, net als met lezen, seks een heel slecht idee is om daarmee te gaan wachten tot 11:30 's avonds als je allemaal doodmoe bent.
Ja, dan moet je de lunchpauze doen.
Lunchpauze.
Ja, ik ben ergens altijd wel een beetje jaloers op forensen die dus dagelijks in de trein zitten en dan gewoon, weet ik veel, 3 kwartier, een 30 minuten hebben om ongestoord te lezen.
Nou ja, er zit hier een hele erge forens aan tafel in de zin dat jij best lange afstanden moet afleggen van Deventer naar Amsterdam.
Ja.
Lees jij dan ook al die tijd, Anna? Of?
Ik heb vaak op de heenweg niet, omdat ik dan met mijn werkhoofd zit en vaak moet er dingen af of dingen uitzoeken, vergadering voorbereiden, maar op de terugweg wel. Ja. Omdat dan het werken klaar is. En ik merk wel, ik zat ook vanmorgen toen ik hier in de trein onderweg hierheen, zat ik ook naast een vrouw. En voor me ook een vrouw die ook aan het lezen waren.
Maar ja.
Soms zo, dat, twee.
In de hele trein. Twee mensen die
vlag kan uit bij het CPMB.
Natuurlijk iedereen zo'n coupé zit gewoon op zijn mobiel. Dus het valt wel op als je lezers dan denk ik, oh.
Maar misschien lezen die ook. Hè? Er is misschien hoop.
Ja, dat denk ik soms ook. Misschien om een telefoon te lezen. Ja. Een andere opvallende tip uit jouw stuk was, durf een slecht boek weg te leggen. Want ik worstel me best wel vaak door boeken die ik dan niet leuk vind. Denk ik van, ja, dat kan niet maken om het niet uit te lezen. Maar
ja,
je moet,
ja
dat stemmetje in jezelf moet je in ieder geval...
Ja, ik denk dat je wel een boek een kans moet geven. Maar dat die kans op een gegeven moment ook klaar is.
Hoe lang duurt die kans dan?
De tip die daar stond, 50 pagina's.
Ja.
Dat ongeveer wel een soort van maatstaaf is.
Hooguit dit is 100. Het. Anders is het echt zonde van je tijd.
Ja, precies. Want leestijd is kostbaar. Dus moet je er ook wel... Ja, dat is ook zonde om dan een boek...
En je raakt er helemaal uit als je met lange tanden dat boek maar zit weg te beetje alsof je ertjes moet eten. Zo.
Ja, dan raak je uit dat ritme.
Raak je helemaal uit je ritme. Je moet het eigenlijk wegleggen echt na die 50 bladzijden.
En misschien is het op een ander moment in je leven wel weer een leuk boek. Dat kan ook. Dat je het gewoon terug in de kast
Je hoeft het niet ritueel te verbranden. Je mag hem gewoon in de kast zetten.
Misschien als
en op
jij,
een later moment weer.
Maria en je bent met pensioen. Nee, hoe heet die? Dat archetype?
Maria. Ja.
Dan is het misschien weer heel leuk.
Emma, heb jij nog een gouden tip voor mensen die dat leesritme nog niet hebben en daar vandaag nog mee willen beginnen?
Nou, luister ook naar boekenpodcasts misschien om leuke tips, boekentips te krijgen en naar mensen die je vertrouwt. Probeer die op te zoeken, zodat je niet begint aan boeken waarvan je denkt, oh, dit zou ik moeten lezen, maar zodat je begint aan boeken die je echt wilt lezen. Want ik denk dat veel mensen misschien wel met een beetje gruwel terugdenken aan hun middelbare schoolfase, waarin ze een eeuwenoude boekenlijst kregen en dachten van, nee, ik vind het lezen helemaal niet leuk. En dan later pas ontdekken wat voor moois er allemaal is.
Mm-hmm.
Je moet gewoon echt ook werk steken in de voorbereiding, in het vinden van het juiste boek, denk ik. En dus die telefoon wegleggen.
Ja. En jij, Emilia?
Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik denk ook, ik bedoel, ik ben ook gewoon lekker Gossip Girl gaan lezen op mijn 15, 16. Vond ik heerlijk.
Ja.
Maar daardoor was het wel een soort van, werd het ook weer makkelijker om weer een stapje hoger te gaan. Om weer, op een gegeven moment wel die overstap te maken naar de volwassen literatuur.
Ja.
Voel geen schaamte voor het boek waar je zin in hebt. Begin gewoon lekker.
Nou, ik doe bijvoorbeeld zelf, als ik een tijd niet heb gelezen, dan maak ik het mezelf even heel makkelijk. Door een boek te lezen waarvan ik zeker weet dat ik het gewoon super juicy en smullen vind. En dan kan ik daarna wel weer een stapje hoger.
Ja, en ik heb ook wel eens, als ik een beetje vastloop in een hele dikke, moeilijke roman, dan pak ik vaak ook even iets duns tussendoor. Van, dan ga ik dat even lekker in 2 uurtjes uitlezen. En dan kan ik daar...
tussen een dikke roman door lees jij een dunnere man in 2 uur. Ja. Hey, en Emma, wanneer is er het meeste vuurwerk in jullie leesclub? Bij welke soort boeken?
Ja, als het knettert lekker als er dan 1 sterren en 5 sterren worden gegeven. Dat vinden we allemaal het leukst. Daar mikken we eigenlijk wel ook op. Bijvoorbeeld toen we De 7 Zussen gingen lezen van Lucinda Riley. Die natuurlijk, hoe lang al de bestsellerlijsten domineert. Emilia weet het vast. Heel lang.
Heel lang.
Heel erg lang.
Maar dat is super interessant om een boek te lezen dat zo succesvol is.
Ja. We dachten van, we gaan het eens openslaan. En dan krijg je toch hele discussies over waarom dat nou zo'n enorme bestseller is. En hoe dat kan dat die Lucinda ons allemaal 7 super dikke boeken lang kennelijk... De mensen weten boeien.
Ja,
en sommige mensen vonden het vreselijk. En anderen zaten er toch weer helemaal in.
En wat vond jij?
Ik heb hem niet uitgelezen.
Dat mag
dat
dus in jouw leesclub.
Dat komt dus bijna nooit voor. Nee, dan krijg je echt op je kop. En terecht, want dat is niet de bedoeling. Maar ik kwam er niet doorheen.
Nee, maar het sowieso, dat merk ik ook in mijn leesclubs. Dat het leukste is als mensen heel erg van mening verschillen. Wij hebben dan vaak bij mijn andere leesclub hebben we altijd een inleider. En we hadden het er net over dat het leuk is als dan het oordeel even uitgesteld wordt. Dat eerst iedereen wat inhoudelijke punten kan maken. Maar deze inleider geeft vaak ook al een heel duidelijke mening. En dat kan ook de discussie weer heel erg op gang brengen. Dus als, als die heel, dan vaak is het een soort pleitbezorger. En dan gaat iemand een keihard tegenin. En dan, nou ja, dan zijn we zo anderhalf uur verder.
Ja, heerlijk. Hey, en ik kan me voorstellen dat dat ook bij de leesclub ook het meest knettert. Als het gewoon een boek is.
Ja, er moet iets te bespreken zijn. Er moet iets op te kauwen zijn. En boeken die heftige reacties oproepen zijn meestal het leukste om te doen. Ja.
En hoe kunnen luisteraars, lezers zich aanmelden bij deze Volkskrant Leesclub?
Ja, de Volkskrant Leesclub is te vinden op Facebook. Het is gewoon een groep. Dus daar kun je in het zoekbalkje Volkskrant Leesclub intypen. Er staat ook elke week een stukje in de krant en op de site over wat we aan het doen zijn met de Leesclub. Dus je kunt ook gewoon even op de Volkskrant website zoeken op Volkskrant Leesclub, op Leeswijzer. Dan kom je daar ook vanzelf terecht.
En wat is het volgende boek wat jullie gaan bespreken?
Nou, we zijn nu dus nog heel even bezig met Marijke Schermer, In het Oog. En ik kan nu alvast verklappen, dat staat komend weekend in de krant, dat het volgende boek Frank Nelle wordt. De Onzichtbare van Frank Nelle. Librisprijs genomineerde, die vorig jaar heel erg de hemel in is geprezen door mijn collega Bo van Houwelingen. En ik denk dat ik mee ga doen, want ik heb het ook nog niet gelezen.
Nou, dankjewel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Tieme Hageman. Eindredactie door Corine van Duin, Emilie van Kinschot, Pim Huberts en Julia van Alem. En ben jij een podcastfanaat? Schrijf je dan nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.